Goedemorgen allemaal. Mijn zo enthousiast. Goedemorgen allemaal. Hallo. Vandaag een week voor kerst. En we vieren vandaag kerstfeest met onze gemeente. Misschien bent u daarom hier. We hebben dat niet volgende week gepland op kerst zelf, omdat dan u allicht kerst viert met uw familie, wat een goede gewoonte is. En dus is het eigenlijk een beetje een uitkijken naar kerstfeest. Ja. En het is goed om dat te doen, want het is goed om voorbereid te gaan naar het kerstfeest. Om te weten wat er komt. En dat is eigenlijk wel helemaal zoals Maria. We zijn begonnen met Maria. En Maria, die werd weliswaar verrast door de zwangerschap. Maar ze werd niet verrast door de geboorte. Dat voelt je aankomen, over het algemeen. Ja. Maar ze keken wel enorm uit naar wat er ging komen. Het was niet een, we zullen wel zien. Ja, nee, ze bereiden zich voor op wat er ging komen. En daarom is het goed dat wij dat ook doen. Maar, arme Maria, wat moest zij op dat geboortekaartje gaan schrijven? Dat is niet zo eenvoudig. De PowerPoint mag getoond worden. Ja, dank u. Maria keek net zoals alle andere zwangere moeders heel erg uit naar wat er ging komen. Het was ook wel heel bijzonder en we gaan lezen uit het evangelie van Lucas waarom dat zo bijzonder was. En we doen dat vanaf het eerste hoofdstuk, vers 26. Ik doe dat vanuit deze Bijbel, u mag in die van u volgen. En we lezen als volgt. God stuurde de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth, de nicht van Jezus, was toen 6 maanden zwanger. Van Jezus, van Maria, dat zei ik er zelf bij. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw, die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je, Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel en ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de Heilige Geest zal bij je komen en door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen meer kon krijgen, maar nu is ze al 6 maanden zwanger, terwijl ze al zo oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei, ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel weg. Ik wil graag de zegen van God over zijn woord vragen en wat we daaruit kunnen leren. Vader, ik dank u voor de Bijbel. Ik dank u dat u daarin ons uw nalatenschap hebt gegeven, Heere God. De kennis van wie u bent. Heer, dat u uw Heilige Geest geeft om die woorden die soms moeilijk zijn te begrijpen. En Heere, dat bid ik voor deze ochtend, dat we vanuit uw woord mogen onze ogen open gedaan worden voor wie u bent en wat u bedoeld heeft voor ons en onze wereld. Bid ik in uw naam. Arme Maria. Qua zwangerschap is het toch een beetje een hobbelig parcours. Het begint niet helemaal zoals verwacht. Ze was nog jong, waarschijnlijk 14, 15, 16 jaar. De aankondiging van de zwangerschap, het zwanger worden zelf, het was hoogst uitzonderlijk. En de gevolgen voor haar waren zeer ingrijpend. Ja. Nog veel meer dan die aankondiging, is het besef van wat er gaat komen voor haar Dan moet op haar adem gepakt hebben. Wat ging Jozef zeggen? Hoe zou je zelf zijn als verloofde man en je vrouw wordt zwanger? Wat ging Jozef zeggen? Wat gaat de familie zeggen? De familie die plots een dochter, een nicht, een kleindochter heeft die zwanger is voor haar huwelijk. Het was een oneervolle zaak. Misschien werd ze wel in de achterkamer gezet vanaf dan. Eigenlijk lag heel haar toekomst in duigen met dit bericht. Ze was dus in verwachting vanaf dan. En bij normale verwachting verwacht je je dan aan dat kind waar je voor hebt gewerkt, waar je naartoe wilde gaan, waar je denkt van ja, ik ben er klaar voor, een kind. En we gaan bedenken hoe dat kind gaan ontvangen. We gaan er een naam voor bedenken. Zo leuk als dat kan zijn, zo intens is het omgekeerde ook wanneer je misschien ongepland, ongewenst zwanger werd, of ongelukkig zwanger, wanneer het niet allemaal goed gaat, dan zie je pas hoe intens dat is, die verwachting. Want je toekomst, die gaat helemaal anders zijn. En bij Maria is dat een heel bijzondere verwachting. Want waar wij allemaal in verwachting zijn, of je man of bent of vrouw, je wordt alle twee vader en of moeder. We verwachten ons aan een kind. Ik heb er dit jaar nog eentje gekregen. Ik heb mij verwacht aan een kind en ik heb een kind gekregen. Ja. Nu, we weten allemaal, we groeien op, maar ik heb mij niet verwacht aan meer dan een kind, want ik weet niet wat er meer is dan een kind dat ik kan verwachten. Maar van Maria was dat wel even anders. Wat de engel haar komt vertellen, is heel bijzonder. Namelijk, de naam, daar hoeft ze al niet meer wakker over te liggen. Dat zou Jezus zijn. Maar de engel vertelt veel meer. Hij zegt, uw kind zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Een koning voor eeuwig, aan wiens macht nooit een einde komt. Hij zal heilig zijn. Matthäus, de andere evangelist, die schrijft ook, hij zal Immanuel, God met ons, zijn. En hij zal de redder zijn. De redder van zijn volk. De redder van de mensen. Dat is waaraan Maria zich verwacht wanneer ze zwanger wordt. Dat is helemaal iets anders. Wat moet je dan op het geboortekaartje schrijven? Nu, ze zal daar niet echt van wakker gelegen hebben. Net zoals degenen die een onverwachte zwangerschap hebben, ook daar niet over wakker liggen. Ze liggen wakker over wat gaat dat leven brengen. Wat gaat die toekomst zijn? Mijn toekomst als moeder, mijn toekomst met mijn kind. En voor Maria, wat gaat dat geven? Een toekomst met zo'n bijzonder kind. Zo was zij in verwachting. En nu wij, 2000 jaar later ongeveer. Wij verwachten ook kerst. We kijken uit, elk jaar weer opnieuw. De vraag is alleen, wat verwachten we eigenlijk? Of wie verwachten we misschien? En, wij zitten met eenzelfde dilemma, wat moeten wij altijd op dat kerstkaartje schrijven? Ja. Nu, ik denk dat het is omdat velen van ons in de war zijn over kerst. In de war zijn over wat ze precies moeten verwachten. Wat verwachten we traditioneel? We verwachten een stal, een ezel, een os, een schaap. Een onschuldig, hulpeloos, heilig kind in de kribbe. En ja, dat is waar. Toch van dat kind, niet echt van die ezel en die os en die schaap. Maar als wij met kerst herdenken de verwachting en de geboorte van Jezus, dan moeten we toch precies hetzelfde verwachten als wat Maria verwachtte. Namelijk, heel belangrijk iemand. De Zoon van God. Een eeuwige koning. Iemand die heilig is. God met ons moeten wij verwachten. We verwachten de redder. Dat is wanneer we net zoals Maria uitkijken naar wat kerst is. Wat die geboorte betekent. Dan horen wij ons daarop voor te bereiden. En in die zin is het kerstfeest met de stal en het kind in de kribbe behoorlijk overroepen. We hebben 4 evangelies in de Bijbel. die het verhaal van Jezus vertellen. En maar twee daarvan geven aandacht aan de geboorte van Jezus. De ander niet. En de rest van het Nieuwe Testament, waarin de volgelingen van Jezus alles wat ze willen weten en kennen en doorgeven, niemand besteedt daar voor de rest aandacht aan. Want dat kind is de aankondiging. Dat kind is de geboorte niet van een kind, maar van de redder. Dat is waar het over gaat. En wanneer Lucas en Matthäus wel schrijven over Jezus, dat kind dat geboren wordt, is alleen maar om duidelijk te maken dat het niet een kind is. Het is de redder die geboren wordt. Dat is wat ze willen duidelijk maken. Nu, Jezus, de redder. Waarvan de redder? Maria, net zoals de andere Joden waar zij bij hoorden, verwachtte waarschijnlijk de redder van de Romeinen. Ja, de Romeinen was de overheerser op dat moment en de Joden vonden dat niet tof. En ze dachten dat hun Messias, die was aangekondigd in het eerste deel van de Bijbel, dat hij hen zou bevrijden van die overheerser. Dat heeft Jezus niet gedaan. Integendeel, dat was wat de mensen verwachten, maar wat God aankondigde was een bevrijder, een redder van de echte overheerser. Niet de overheerser van de Joden, maar de overheerser van alle mensen. En dat is de zonde. De zonde die het leven ruïneert en kapot maakt. En de zonde die leidt tot de dood. Ja, Dennis. Ja, maar zo erg is het allemaal niet met mij. Zo erg is het niet met mij. En, oh, misschien heeft u wel een punt. Want weet u, toen God ons maakte als mens, de eerste mensen, weet u wat hij zei? Hij had heel de wereld gemaakt en hij zei altijd, en hij zag dat het goed was. Toen maakte hij de mensen en toen zei hij, en hij zag dat het heel goed was. O ja, u bent een prachtige mens. En ik ook, al zei ik het zelf. Ja? Maar wij zijn helemaal en zelfs verre van die mooie mens zoals we bedoeld zijn. Heel ver daarvan. Wij denken, wij zeggen, wij doen dingen die ons leven en onze relaties ten gronde richten. En wat we dan voor de rest doen is proberen, alles wat we kapot maken, netjes bij elkaar te houden, dat toch niet helemaal uit elkaar valt. Dat is eigenlijk in grote lijnen hoe ons leven als mens gaat. En je moet het ook niet te groot zien, die zonde van ons. Het is die keer dat je je vrouw wat onheus behandelt. De zonde trekt in je leven. Het is die keer dat je het niet te nauw neemt met je leven. En de zonde trekt in je leven. Het is de keer dat je wat naar andere vrouwen kijkt. Ja? Misschien digitaal. Het is de keer dat je een beetje iemand anders bedriegt. Of die keer dat je een beetje je belofte niet nakomt. Of een beetje iemand minacht. Of een beetje vooral aan jezelf denkt. Uw ziel hoeft niet gitzwart te zien om te erkennen dat er zonde in uw leven is. Je ziel hoeft niet diep zwart te zijn om toch bevuild te zijn. En weet je wat die macht van de zonde precies is? En hoe die ons in de greep houdt, zo vast, is door de volgende gedachte. Namelijk, maar Dennis, of God, zo erg is dat toch allemaal niet. De mens is toch van nature goed, je hoort het dan. Het kan toch niet dat een babytje in zonde geboren wordt. De mens is goed. Zo slecht ben ik toch niet. En weet je wat het gevolg is van die gedachte? De gedachte die daarna komt, namelijk, daar hoef ik nu toch niet precies iets aan te doen. Daarom, dat is toch niet erg, dus ik hoef er niks aan te doen. En zo heeft de zonde ons leven vast, terwijl wij zelf zeggen, ja, maar ze is er niet. Ze heeft ons vast en wij zeggen, maar het is er niet. En zo heeft de zonde ons vast. Misschien zeg je, ja, maar Dennis, mijn leven, dat ligt niet zo in duigen zoals je zegt. Het gaat nog wel best goed met mijn leven en met mijn relaties. Ja, dat kan. Gelukkig dan voor u, misschien. Maar vuil is vuil. Het zag niet helemaal zwart daarnet. Maar een wit papier met een veeg op is vuil. Een wit papier met een dikke veeg op is even vuil. Vuil is vuil. Een glas water met één druppel viezigheid in, is vies. Een glas water met een schep vuil erin, is even vies. En dat is wat wij met ons leven hebben gedaan. De beker van ons leven, die wordt bevuild. God heeft ons een prachtige, mooie, hele goede beker van het leven gegeven. En die is bevuild. Door wie? Door ons. Door onze zonde. Wij brengen de zonde in het leven. En wij brengen de dood in het leven. En het bewijs zie je, wat mij betreft, in de wereld. Overal heerst de dood. We gaan allemaal dood, dat is waar. De fysieke dood, maar er is ook een geestelijke dood. Want wij zijn meer dan alleen maar een lijf met wat elektrische impulsen tussen onze hersenen en wat chemie die gevoelens opwekt. We zijn veel meer. We zijn meer dan dit aardse bestaan. Dat is niet meer van deze tijd, zul je dan misschien denken, Dennis. Daar zijn we allang uitgegroeid uit dat idee. Je gaat dood en basta. Klaar. Maar dat is de visie van de westerse wereld van vandaag. De verlichte wereld die God vaarwel heeft gezet tot in de geschiedenisboeken. Die zeggen, we zijn daar uitgegroeid. We zijn nu volwassen mensen. Het humanisme, de mens centraal. Wij kunnen ook laten zien hoe goed de mens is vanuit onszelf. Wauw, ik ben onder de indruk. Een ontkerkelijke westerse wereld. Een maatschappij die nu het leven aanbidt. Want er is niks anders. Ja. En wat zien we? Voorbije paar jaar, je hebt het zien groeien. Er is meer haat en onverdraagzaamheid dan ooit tevoren in de westerse wereld. Er is minder medelijden en mededogen voor de anderen in de wereld van daarvoor. Want in de generatie daarvoor hebben we de rijkdommen van de anderen kunnen pakken voor ons. En nu er gevraagd wordt van ons van deel eens met van die rijkdom, zeggen we, ho, dat doen we niet. Chapeau voor de wereld zonder God, hier in het Westen. Die denken, God hebben we niet nodig voor het goede leven. Ik zal je wat zeggen, het goede heerst niet in Europa. Het kwade heerst in Europa en de dood leeft in Europa. En dat is het gevolg van de zonde. En er is meer. Er is de dood en er is de dood na de dood. Maar er is ook het leven. En het leven na het leven. En dat is het bijzondere. En dat is precies Gods verlangen geweest. Gods verlangen is niet om de dood te zien winnen. Dat Gods verlangen is om het leven te zien overwinnen op de dood. Daarom lezen we in de Bijbel, zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Dood na de dood, maar eeuwig leven heeft. Leven na het leven. En daarvoor is Jezus gekomen, om die zonde, die beker, bevuild door ons, om die te drinken. Voor God is die uitgegoten. Maar Jezus zegt, geef hem aan mij. Hij twijfelde. Hij zei, op een gegeven moment vlak voor zijn dood, zei hij tegen God, God, laat deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Dat is de beker van mijn leven, van uw leven. Maar toen bad hij en toen zei God, nee, we hebben een beter plan. Ja? Jezus drinkt hem en al die mensen krijgen het leven opnieuw. En dat is ja, waarom Jezus de redder is. En dat is wat er op het kerstkaartje zou moeten staan. Dat is wat er zou moeten staan. Jezus, redder, die mij mijn zonde heeft opgenomen en mij het leven geeft. Nu en voor eeuwig. Eeuwige koning. En dat is allicht wat Maria ook op haar kerstkaartje zou schrijven. Want we hebben het gelezen al vandaag, en Wouter heeft er al over verteld. Dit zegt Maria, wanneer ze bij haar nicht komt, ze verwacht geen kind. Ze verwacht dit namelijk, mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij. Maria, de moeder van Jezus, beseft dat wie zij daar mag dragen, dat dat haar redder is. Dat is waar het over gaat. En dat is de uitnodiging die met deze kersttijd in jouw bus valt. Ja, namelijk, mag Jezus in de stal van uw leven redder zijn. Mag hij binnenkomen niet als een kind in de kribbe, maar als de overwinnaar van de zonden in uw leven. De overwinnaar van degene die uw leven kapot maakt. Want Jezus die komt en die komt herstel brengen waar er pijn is in uw leven. En die brengt eer wanneer je je schaamt. En die brengt zachtheid als uw hart helemaal hard geworden is. Dat is wat Jezus voor u wil zijn. Dat is een heftige keuze. Als je die uitnodiging van Jezus aangaat, dat is een heftige keuze. Net zoals Maria besefte van ja, Jozef, de familie, mijn toekomst. Het zal allemaal niet meer zijn zoals ik dacht dat het was. En dat is zo, als je Jezus toelaat, als je zegt, ja Jezus, ik wil mee verder, dan gaat er misschien best wel wat heftige dingen komen. Maar, net zoals voor Maria, besefte ze, wauw, de uitkomst gaat geweldig zijn. De redding, de redder is daar. En uiteindelijk zal het de prachtige vruchten, het eeuwige leven, afwerpen. En zo bid ik, dat u hetzelfde gaat zeggen als Maria. Want wat zegt Maria? Nou, die engel dat aankondigt en ze dus daar staat van, oei. Dan zegt ze, ik wil God dienen. Laat mij gebeuren zoals u gezegd hebt. Dat is haar reactie. En dat is precies wat de juiste verwachting is als u nu naar kerst gaat. Jezus, ja, nodigt zichzelf uit in uw leven. Een leven dat dan helemaal weer levend kan worden. En wat gaat u doen? Gaat u zeggen, nee, zo'n kerst hoef ik niet, of gaat u doen waarvoor kerst echt bedoeld is? En dan kan u misschien op de kerstkaart, misschien heeft u deze gekregen en bent u daarom hier, kan u daar deze kerst de ware kerstboodschap opschrijven, namelijk Jezus, redder van mijn leven. Ik wil u vragen om recht te staan, want ik wil bidden en ik wil een gebed uitspreken voor u, als u dat wilt zeggen tegen Jezus. Ja, u mag als redder in mijn leven komen en u mag dan mee bidden. En dan hoort God u. En als u dat vraagt, dan is hij heel trouw. Dan zal hij ook in uw leven binnenkomen. Hemelse Vader. Heer, wij zijn mensen. U heeft ons gemaakt. Maar Vader, wij hebben onze rug toegekeerd en daardoor is de zonde in ons leven gekomen. Heer, daarom is mijn leven vuil. Een leven dat niet heilig is. Een leven dat u verdriet maakt, doet, Heere God. Maar Heer, u heeft ons zo lief, dat u mijn redder wil zijn. En Heer, ik dank u daarvoor en ik wil u vragen, kom binnen in mijn leven als redder. Heer, een leven dat snakt naar het leven. Een leven dat snakt naar herstel en een leven dat snakt naar overwinning op de zonde. Heer, en ik bid u ook al, zal het misschien heel veel van mijn toekomst veranderen, dat ik van u ja, het geschenk kan krijgen, het eeuwige leven met u. En Vader, ik heb vertrouwen dat met u het leven zal zijn waarvoor het bedoeld is. En zo hoop ik, Heer, dat kerst voor het eerst misschien ja, echt is wat het misschien bedoeld is geweest. Amen. Voel je vrij om na de dienst mij aan te spreken of iemand anders waarvan je denkt dat die hier thuis hoort, als je hier nog vragen over hebt.